Lieve mensen, vandaag en ook volgende week zal het hier in de kerk gaan over verandering. En bij verandering kun je aan van alles en nog wat denken. We hebben hier vier baby's in de kerk en dan speelt verandering een grote rol. Kleine kinderen veranderen snel, ze moeten een beetje aankomen in gewicht en de gezichtjes worden steeds sprekender. We zien ze van dag tot dag veranderen bijna. We hebben zelf een kleindochter, Jente. En die zien we eens in de 14 dagen. En elke 14 dagen is ze weer een beetje anders. Dat gaat vanzelf. Onze kinderen veranderen. En dan zeggen we wel eens, wat verandert ze toch snel? En dat zeggen we ook wel eens over de samenleving. Want er is in de samenleving ook van alles aan het veranderen. En met sommige ontwikkelingen zijn we blij, soms vinden we het moeilijk. Laatst sprak iemand over het touwtje uit de brievenbus. Als symbool voor dat we vroeger in een veel veiliger samenleving leefden en dat het nu allemaal veel onveiliger is en dat we elkaar niet meer zo vertrouwen. Dat zijn veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. Als je in een organisatie werkt, en veel van jullie werken in een organisatie, altijd veranderingen. Soms een mooie verandering, soms word je ook helemaal gek van de veranderingen. En dan hebben we het nog even over de kerk en veranderingen. Daar verandert ook van alles in de kerk de voorbije jaren. En het lijkt wel zondag aan zondag door te gaan. Maar dat zijn toch niet de veranderingen waar ik het met jullie over wil hebben vandaag en volgende week. Ik wil het hebben over die verandering van ons als mensen. Want God die kent ons en die heeft ons geschapen en die weet wat er allemaal aan de hand is in ons leven. En hij zegt, ik kan jou veranderen. Ik heb ook wel een paar boeken thuis staan. Eentje daarvan heet Ik kan veranderen. En de andere heet Zo verandert God jou. Misschien kennen sommigen van jullie die titels wel en zelfs de auteur zal die erbij horen. Maar vandaag gaan wij tegen elkaar zeggen, en volgende week ook, en ik hoop dat je daar tussen de tijd natuurlijk ook mee bezig bent. God verandert mensen. Dat is het goede nieuws waar we bij stilstaan. God verandert mensen. Misschien heb je jezelf wel eens horen zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Wie van jullie heeft zichzelf dat wel eens horen? Nee, laat ik het anders. Wie heeft het een ander wel eens horen zeggen? Dat gaat dan iets makkelijker, maar ik denk dat je jezelf ook wel eens hebt horen zeggen, ik ben nu eenmaal zo. In de kerk zeggen we dat niet. In de kerk geloven we dat God zo in ons leven kan werken, dat er daadwerkelijk verandering gebeurt. En er zijn ook heel veel dingen, heel veel gebieden in ons leven waar we worstelen met dingen waar we niet blij mee zijn. En waar we graag ook verandering in zouden willen aanbrengen, maar we weten vaak niet zo goed hoe. En misschien worstel je wel met egoïsme. Het is natuurlijk al heel wat als je bij jezelf ontdekt hebt dat je best een egoïst bent. En vaak moet een ander het eerst tegen je zeggen en dan ga je een beetje ontdekken, ja, dat kon nog wel eens waar zijn ook, dat je altijd met jezelf bezig bent en altijd draait het allemaal om jou. En als je dat ontdekt, hoe kan dat dan veranderen? Of stel je voor dat je iemand bent die onaandachtig is. Ik vind het woord aandachtigheid vind ik een prachtig woord, maar ook onaandachtig. Ik kwam laatst een spreuk tegen in een winkeltje waar allemaal spreuken hingen. En die spreuk die luidde zo. Mijn vrouw zegt dat ik nooit luister, of zoiets. Ja, even doordenken. Mijn vrouw zegt dat ik nooit luister, of zoiets. Dan ben je niet aandachtig naar je vrouw of naar je man. En als je tot de ontdekking komt dat je niet zo aandachtig bent, geen echte belangstelling hebt, dan hoop ik dat je denkt, van dat is een probleem. Ik zou graag willen dat dat anders was. En zo kennen we allemaal reactiepatronen. Er gebeurt iets en jij reageert altijd weer heel boos. Of er is schaamte in je leven. En je zou willen dat dat veranderde. En nou is het gevaar dat we dan tegen elkaar zeggen, jij moet maar eens wat beter je best doen. Zet hem op, het lukt je. Maar dat is niet de boodschap die wij vandaag en volgende week gaan horen. Ik zeg tegen niemand van jullie, je moet beter je best doen. Want dat is een doodlopende weg. Wij proberen samen te ontdekken wat het betekent dat we mogen zeggen, God verandert mensen. En 2 Korinthe 3 vers 18. Dat is een Bijbeltekst die voor mij al jarenlang meegaat. Als een woord van God, een woord van Paulus, wat ons heel belangrijke dingen vertelt over hoe gaan veranderingsprocessen in ons leven nou in hun werk, als je daar vanuit de Bijbel naar kijkt. En daar wil ik deze woorden aan jullie meegeven, 2 Korinthe 3 vers 18, om die een tijdje met je mee te dragen en in je hart te dragen. Ik wil ze ook hier samen met jullie hardop zeggen, want het kan helpen om die woorden hardop te zeggen, hardop te horen klinken, zodat ze kunnen beklijven in je leven. Laten we dat samen doen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, dat vind ik eigenlijk een beetje een moeilijke tekst. Ik zou niet zo goed weten wat dat nou allemaal betekent. En daarom heb ik ook een alledaagse zin eronder gezet. Dat is niet deze zin overigens, maar vader roken gaat al. Nou, succes ermee. Een alledaagse zin die we in ieder geval gemakkelijk kunnen onthouden. Hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we op Jezus lijken. Ik kan me voorstellen dat je die 2 Korinthe 3 zegt. Ik wil wel heel graag trouwens dat je die woorden leert hoor. Dat is woord van God. En we zijn hier in de kerk omdat we komen in de kerk om God te ontmoeten. We komen in de kerk om Gods woorden te horen. En we hebben de neiging om heel snel weer onze eigen woorden te kiezen. Maar deze woorden van 2 Korinthe 3 vers 18, daarvan hoop ik van harte dat ze gaan landen in je leven. We gaan ze tijdens de preek nog 1 of 2 keer hardop zeggen. Maar dit is een wat eenvoudige taal. Hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we op Jezus gaan lijken. En ik heb er nog 2 andere woorden bijgezet. Vandaag is mijn studieretraite afgelopen. En de gemeente van de Plantagekerk weet, hoop ik, dat je het ergens gelezen hebt, dat het ging over de betekenis van stilte en contemplatie voor christen zijn en kerk zijn vandaag. Dus ging over, ik ben veel met contemplatie. En dat woord wil ik graag aan jullie aanreiken. Ook als misschien wel een nieuw woord in jouw christelijke woordenschat. He, dat is soms ook goed dat je je woordenschat om te spreken over je geloof, dat je die verrijkt met nieuwe woorden. Die op het eerste gezicht denk je, ja, wat moet ik er nou precies mee? Contemplatie, is dat niet een beetje vaag? Contemplatie gaat erover dat je kijkt en dat je God ziet. Daar zal ik straks ook nog wel wat meer over zeggen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Daar wil ik mee beginnen. De luister van de Heer. Wat is dat? Het woord dat nu met luister vertaalt, luister van de Heer, dat woord dat kennen veel van jullie ook wel als het woord heerlijkheid. De heerlijkheid van God. En als ik er nog wat meer woorden omheen bedenk, dan zou je ook kunnen denken dat gaat over de schoonheid van God. De schoonheid dat God mooi is. En het gaat over de indrukwekkendheid van God. Het gaat over de prachtige uitstraling van God. Het gaat over de adembenemende grootheid van God. Dus de luister van de Heer, dat gaat over Gods adembenemende schoonheid en Gods adembenemende grootheid. We kennen dat wel een beetje als we in de natuur zijn, in de bergen bijvoorbeeld, of bij een geweldig grote waterval, of we zijn aan zee en de zon gaat onder. Dan gebeurt er wel eens iets van wat je contemplatie zou kunnen noemen. Dat is zo mooi, je wordt er stil van. Je bent vol verwondering en vol aandachtigheid. En je kijkt. Dus dat moet je een beetje voorstellen bij die luister van iets wat zoveel indruk maakt dat je er stil van wordt. Als je in grote bergen staat bijvoorbeeld met elkaar, dan zal en je staat je daar samen te verwonderen, dan zal hetzelfde gebeuren dat iemand op dat moment zegt, wat ben ik toch goed? En ook niet, wat ben ik toch slecht? Nee, alle aandacht is bij jezelf vandaan. Alle aandacht is naar die schoonheid van de natuur toegegaan. Alle aandacht, en daar spreekt Paulus over, alle aandacht gaat naar de grootheid, de indrukwekkende grootheid en schoonheid van onze Heer. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. En ik kan me best voorstellen dat je zegt, of meteen het idee van, ja, maar dat is toch voor in de hemel. En dat is ook zo. Die geweldige, adembenemende schoonheid en grootheid, dat God zo genadig is. Als we in de hemel zijn, kunnen we daar volop van genieten. Maar het zou zo jammer zijn dat we zeggen, dat is alleen maar voor de hemel. Nu zullen we daar nog niks van zien. Nee, Paulus zegt, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer, ook wij kunnen ons nu richten op die luister van, we kunnen het niet zien met de ogen van ons hoofd, maar wel met de ogen van ons hart. Dat we ons erop richten. En een manier waarop ik zelf probeer om die luister van de Heer te aanschouwen, is bijvoorbeeld door de namen van Jezus, maar gewoon door mijn hoofd en mijn hart te laten gaan. Dat ik onder de indruk ben dat Jezus de goede herder is. Dat je daar even stil van wordt. Heer Jezus, u bent de goede herder. Wat zorgt u ongelooflijk goed voor ons. Wat mooi dat u voorop gaat. Of een andere naam van Jezus, dat hij zegt, en dat hij dat dan teruggeeft van, Heer Jezus, u bent het licht voor de wereld. Dat je even niet met jezelf bezig bent, maar dat je zegt van, u bent het licht voor de wereld. U bent de ware wijnstok. U bent de vredevorst. U bent mijn vrede. U bent de gekruisigde voor mij. En daarbij stilstaan en daar stil van worden en daar verwonderd over zijn, dat is bij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Je kunt dus de namen van Jezus door je gedachten en je hart laten gaan. Je kunt ook denken aan zijn prachtige eigenschappen. Hij is zo vriendelijk. Jezus. En hij is zo zachtmoedig. Er is niemand zachtmoediger dan Jezus. Hij is zo mild. En hij is ook zo eerlijk en zo heilig en zo rechtvaardig. Dus alles wat je wel niet over Jezus kunt bedenken, alles wat we in de openbaring van God lezen, dat allemaal bij elkaar is de luister van de Heer, de glorie van Jezus Christus. Dus je kunt zijn eigenschap, dat hij zo genadig is. Ja, dat je gewoon eens 5 minuutjes gaat zitten en even stil wordt. En zegt, God, wat bent u genadig. En dat er even helemaal is. Nou, dat zijn maar een paar kleine aanzetten om je te helpen om dat te doen. Die luister van de Heer, de grootheid van Jezus, zijn overweldigende indrukwekkendheid. Als je daarnaar kijkt, zegt Paulus, dan gaat er iets veranderen in je leven. Zullen we nog een keer samen deze woorden hardop zeggen? Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Wij kijken met de ogen van ons hart. Er zijn vertalingen die ook wel hebben, wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer. In het Grieks wordt er een woord gebruikt wat eigenlijk alleen maar op deze plek gebruikt wordt. En dan is het vaak een beetje moeilijk om de precieze vertaling ervan te vinden. In de vertaling die we in de kerk lezen is dat dus geworden aanschouwen, maar het zou kunnen zijn weerspiegelen. En dan moet ik altijd aan een reflector denken. Een reflector achter op je fiets of waar dan ook maar. Daar komt licht op en dat kaatst dan licht terug. En dat is eigenlijk ook zo, dat is een betekenisaspect van het woord aanschouwen. Dat wij het licht van Jezus op ons af laten komen en dat we het ook terugspiegelen. Dat we een beetje gaan begrijpen dat het kan. Dat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. En dat hij ook zegt, en jullie zijn het licht voor de wereld. Dat kan omdat hij voor ons het licht van de wereld is en hij straalt op ons af. En wij zijn als het ware reflectoren en wij weerspiegelen dat. Dat gaat dan wel via onze binnenkant. Dat licht komt in ons hart en dat gaat dan naar buiten toe. Wij weerspiegelen de glorie van Jezus. En hiervoor gebruik ik dus graag dat woord contemplatie. Er wordt nog iemand geroepen. Kan ik even helpen? Er loopt daar een meisje en... Ik wil het woord contemplatie daarvoor gebruiken. Ik kan het best voor zeggen, dat Jos weer met een of andere vage term. Anderen zeggen, nou ja, vertel me meer. He, want ik geloof dat het contemplatie, dat gaat over iets wat zo wezenlijk is in ons leven als christen. En soms heb je even een ander woord nodig om dat weer te binnen te brengen. Waarvoor komen wij in de kerk? Waarvoor zijn we christen? Voor God. We komen hier voor God. En contemplatie, dat is een woord dat ons duidelijk maakt dat wij van binnenuit helemaal op God gericht zijn. Je zou contemplatie ook kunnen vertalen met aanbidding. Dat je van binnenuit God aanbidt. En contemplatie is niet een alledaags Nederlands woord. Maar hier in de kerk snappen we dat het woord tempel er ook in zit. Contemplatie, contemplatie. En dat betekent dat wij hebben van binnen een tempel. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En God woont in de tempel. Het tempel staat voor de aanwezigheid van God. Dus contemplatie is dat wij van binnenuit ons richten op Gods overweldigende aanwezigheid. En een van de manieren om dat te doen is bijvoorbeeld door te zingen en door te aanbidden. Maar je kunt ook zonder te zingen aanbidden vanuit je hart God groot maken. En als we dat woord contemplatie en vooral ook de praktijk van de contemplatie, dat je tijd neemt om je helemaal op God te richten, dat heeft te maken met aanbidding, dat heeft te maken met heiligheid, dat heeft te maken met God altijd weer op de eerste plaats zetten. Dat heeft te maken met boven jezelf uitgetild worden. We zijn vaak zo met onszelf bezig. En contemplatie betekent ik wil me op God richten. En verwondering hoort daar ook bij. En dat je staat in de vrijheid van de Heilige Geest. Ik heb vanmorgen geen tijd om de context van 2 Korinthe 3 vers 18 helemaal te bespreken. Maar vers 17, er vlak aan voorafgaand. Wel nu met de Heer wordt de Geest bedoeld. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ruimte. Ruimte waarvoor? Om God te zien. Neem het woord contemplatie eens mee. Want je doet het namelijk wel eens. Als je baby ligt te slapen en je kijkt even, een tijdje, ik kijk jullie even aan. En je kijkt dan een tijdje en je bent helemaal stil en verwonderd. Dat is contemplatie. Gericht op de baby. Of je gaat naar een museum toe. En een geweldig, prachtig, indrukwekkend schilderij hangt daar. En je gaat daar eens een kwartiertje zitten. En je laat het op je inwerken. Je ziet dat, je kijkt daar intens en je bent stil en je bent verwonderd. Oh, wat mooi, zeg je, wat mooi. Dat is contemplatie. Dus we kennen het in ons dagelijks leven en we nemen het mee in ons christelijk geloof. En we zeggen, o God, wat bent u mooi. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. En ik ga daar volgende week dus over verder. Hè, want dat veranderingsproces komt dan op gang. Hè, want hoe meer wij naar Jezus kijken, contemplatie, hoe meer wij op Jezus gaan lijken. Transformatie. Maar vanmorgen dus alleen dat eerste stukje. En dan denk je misschien, ja, daar staat nog iets. Hè, met onbedekt gezicht. Met onbedekt gezicht. Dan blijkbaar kan er een bedekking voor je gezicht zitten. Iets is ervoor geschoven. We hebben het net gelezen in 2 Korinthe 3. Dat Mozes heeft de heerlijkheid van God gezien. Het was zo groot en zo overweldigend. Hij straalde ervan. Daar was dat gebeurd. Hij had contemplatie, hij had God gezien. Transformatie. Hij begon helemaal te stralen. Alleen het volk Israël kon dat niet aan. Die wist niet wat ze daarmee moest. En toen zei hij gewoon, doe er maar een doek voor. Een bedekking. En dat wordt door Paulus opgepakt hier in 2 Korinthe 3. En hij gebruikt dat beeld om duidelijk te maken dat als wij met onbedekt gezicht kijken, dus helemaal open, dan zien wij God en dan straalt het op ons af en dan komt een veranderingsproces op gang. Maar als we nou even andersom redeneren, als dat veranderingsproces nou niet op gang komt, waar zou dat dan door kunnen komen vanuit dit woord van God gezien? Dat zou hierdoor kunnen komen doordat er iets voor zit. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt over diezelfde thematiek gesproken. Vorige week ging het hier erover, over een onzuiver hart. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Want als je hart onzuiver is, kun je God niet zien. Kun je niet naar hem kijken, dan zit er iets tussen. En Jezus zegt het ook, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Dus die zuiverheid is zo belangrijk. Dus onbedekt gezicht is een zuiver hart. Een bedekt gezicht is een onzuiver hart. En Jezus spreekt in de bergreden ook een keer over een helder oog. Waardoor ons hele lichaam wordt verlicht. Maar hij zegt ook, je oog kan ook troebel zijn. En dan is het duisternis. En dan kun je God niet zien. En zijn heerlijkheid niet op je af laten stralen. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Dat bedekte gezicht, waar moeten we dan aan denken? Ik werk graag met de drieslag. Dat kunnen zonden zijn in je leven. Dat kunnen wonden zijn in je leven. En dat kunnen bonden zijn in je leven. Kort daar even iets over. Zonden in ons leven. Als wij zonden in ons leven laten voortwoekeren. Ik heb het er niet over dat we allemaal onze tekortkomingen hebben, onze fouten. Dat is er. Maar er kunnen ook zonden in ons... Die laten we gewoon rustig zitten. Laten we gewoon voortwoekeren. Dat kunnen leugens zijn, die er steeds maar weer zijn. Dat kan onreinheid zijn. Dat kan boosheid zijn die zich heeft vastgezet in jou. Waardoor je ook altijd in de boosheid schiet als mensen iets doen wat jij niet aangenaam vindt. Of dat je altijd kritisch bent. Of dat je afgoderij pleegt met je lichaam of met je werk. Dat zijn zonden. En dan is er een bedekking. Kunnen we niet de luister van de Heer zien. Dus als jij zegt, de luister van de Heer, ik zou werkelijk niet weten wat ik me daarmee voor moet. Ik weet niet hoe ik dat moet zien. Dan moet je op zoek gaan, zijn er misschien zonden in mijn leven, waardoor dat niet kan, waardoor er iets tussen zit. Er kunnen ook wonden in je leven zijn. Dat je gewond bent door dingen die in je leven zijn gebeurd. Dat zijn als het ware dingen die zich vast gaan zetten in je leven. Dat kunnen pijnlijke herinneringen zijn die je het liefst wegdrukt. Ze zijn er wel, maar je hebt ze weggeduwd. Wonden. Soms ben je er niet eens van bewust. En toch merk je dat er iets is, je weet niet wat, dat er iets is waardoor je God maar niet kunt vinden. Onvervulde verlangens waar je mee worstelt, die kunnen ook een blokkade gaan vormen in jouw relatie met God. Of er zijn dingen gebeurd in je leven die buitengewoon pijnlijk waren. Misschien al heel veel jaren geleden. Jij hebt gezegd, niemand kwetst mij ooit nog een keer. En dan verhardt de boel van binnen. Dan ben je gewond. En dan is het niet open naar God toe. En het derde, bonden. Gebondenheid, dat je verslaafd bent aan allerlei patronen. Als ik het even toepas op ons denken. Wij kunnen in ons denken gebonden zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld denken, en misschien denk je het nu wel, ja, dat is allemaal prachtig, maar het is niet voor mij. Voor anderen, prima, het is niet voor mij. Dat is een gebonden gedachte. Of dat je steeds maar weer ergens denkt, ik ben niks waard. Of dat je zegt, God ziet mij niet. Hij ziet iedereen, mij ziet hij niet. Of misschien zeg je wel, ja, ik ben eigenlijk te rationeel voor deze dingen. God kan met mij niet zoveel aan. Ja, ik ben te rationeel. Dat zijn gebonden gedachten. Gedachten die een gebondenheid veroorzaken, waardoor we een bedekt gezicht hebben. Waardoor er geen openheid is om je te richten op God. Dat is dus ook we hebben het hier ook over geestelijke strijd. Daar hebben we het vorige week ook even over gehad. Geestelijke strijd waarin we ontdekken dat er zonden en wonden en bonden in ons leven zijn die een effect op ons leven hebben. En dan wordt ons gebed van Heer, bevrijd ons daarvan, vergeef ons, genees ons, zodat ik met onbedekt gezicht de luister van de Heer kan aanschouwen. Laten we nog één keer deze woorden samen zeggen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Zoek momenten van aanbidding in je leven. Zoek heilige grond waar je kunt zijn in Gods aanwezigheid. Stel je ervoor open dat die heerlijkheid die in volkomenheid over ons geopenbaard zal worden als we naar de hemel gaan, dat die heerlijkheid ook nu al naar ons toe komt. En we gaan er op dit moment mee oefenen door een lied te zingen. Het lied Wees stil voor het aangezicht van God. En wees stil, we zijn niet stil, want we zingen namelijk. Maar laat het stilte zijn in je hart. Dat je van binnenuit, vanuit de stilte van je hart, je helemaal richt op de aanwezigheid van God. Hier, nu, in dit moment. Wees stil voor het aangezicht van God.
Wees stil voor het aangezicht van God.